De wereld is echt, ik zweer het je, groot genoeg voor beide klootzakken, om het maar even zo te formuleren. Zou dat, zijn er allemaal pakjes voor mij? Nee, jammer genoeg voor de buur.
Oh. Heb je iets besteld?
Ja, sorry mensen, dat Amazon zijn oplichters en uitzuigers, ik weet het allemaal, maar toch.
Met Verlossum, kunt u mij horen?
Vandaag gaat het over Europa. Voor veel Nederlanders is dat een ver van mijn bedshow. Maar de redelijk anonieme Europese Unie is in revolutie. En niet zo'n beetje. De klimaatcrisis, de pandemie, de oorlog in Oekraïne, het einde van de globalisering en de nieuwe koude oorlog met China hebben de Europese Unie tot dé belangrijkste politieke kracht in Europa gemaakt.
Want dat is natuurlijk de stelling die velen er op dit moment op nahouden. Dat eigenlijk de periode van de Europese Unie als gemeenschappelijke markt voorbij is. En dat de gemeenschappelijke markt moet worden omgevormd tot een staatsmacht, tot in feite een staat.
Alleen gebeurt die transformatie naar grootmacht Europa bijna onopgemerkt. Ondanks beloftes van het nieuwe kabinet voor minder Europa, krijgen we, zonder dat burgers het doorhebben, juist meer Europa.
En in die zin is de Europese Unie een oplossing voor een gigantisch probleem wat eigenlijk ontstaan is.
Mijn naam is Tom Jessen. En in deze aflevering legt Maarten van Rossum uit hoe dat nou precies zit.
Nou, ik had eigenlijk, door toevalligheden had ik twee onderwerpen. Eerst las ik een enorm boeiend stuk over de Neolithische Revolutie. De Neolithische Revolutie als term staat voor de switch van jagers en verzamelaars naar landbouw. Wat natuurlijk op zichzelf een volstrekt revolutionaire switch geweest is. En de mens was natuurlijk miljoenen jaren waren wij jagers en verzamelaars. En op een goed moment hebben we besloten om landbouw te gaan doen. En dat heeft in feite, als dat niet gebeurd was, als we jagers en verzamelaars waren gebleven, hadden we hier niet gezeten met die microfoontjes. De overbuurvrouw die aan de auto aan het prutsen is, dat was allemaal niet gebeurd. Want dan waren we gewoon jagers en verzamelaars gebleven. De mannen waren er met de pijlen boog op uitgetrokken en de vrouwen die gingen knollen verzamelen, zal ik maar even zeggen. En de vraag is natuurlijk, waarom is dat gebeurd, die Neolithische Revolutie? Waarom zijn ze geswitcht van jagers, verzamelaars naar een sedentair bestaan? Waarbij de landbouw wordt bedreven. En nou, dat is voor het eerst gebeurd, zo'n 12, 14.000 jaar geleden, omstreeks die tijd, in het Midden-Oosten. Maar het interessante van alles is dat feitelijk, en de schrijver van dit artikel die komt tot 7, dat op 7 verschillende plekken in de wereld, duizenden jaren geleden, men besloten heeft om over te switchen naar landbouw in plaats van naar de oude techniek van jagen en verzamelen.
Zonder invloed van elkaar.
Dat is het interessante punt. Zonder dat die verschillende lui elkaar beïnvloed hebben. Want het is dus eerst in de zogenaamde vruchtbare halve maan. Dus dan zit je in het Midden-Oosten. Hè, dat is een beetje, denk aan de beneden, de rivier Tigris en de Eufraat. En waar die zo'n beetje vandaan komen. En dan, dan zie je, moet je even naar die bergen daar kijken. En dan zie je Zagros Mountains, heet het daar. En dan zul je zien, daar is de landbouw, daar is begonnen. Zo'n 12, 14.000 jaar geleden ongeveer. Maar ook op andere plekken, zij het vaak wel enige tijd later, is geheel zelfstandig, net wat jij al suggereerde, zijn ze ook al de landbouw begonnen. Bijvoorbeeld in China is dat gebeurd. Maar dat is ook in Midden-Amerika gebeurd. Dat is ook in Zuid-Amerika gebeurd. In Midden-Amerika de Maya's, Zuid-Amerika de Inca's. Of dat was een latere fase, maar de Inca's en zelfs bij Indianen in Noord-Amerika. Dus de grote vraag is, wat was er in, laten we zeggen, de grotere context van die tijd, klimatologisch enzovoort, om te denken, zou het niet verstandiger zijn om te switchen van jagen en verzamelen naar landbouw. En nu heet dat artikel, dat heet Ants and Grasshoppers, dat is natuurlijk geënt op de klassieke, sprookje van de mier en de sprinkhaan. En die Mier die is altijd bezig met verzamelen en organiseren en voorraden aanleggen. Mieren openbouwen enzovoort. En de sprinkhaan, dat is een onverantwoordelijke vlierenfluiter, nietwaar, die de hele zomer op de viool gespeeld heeft en vervolgens in de winter niks te vreten heeft. Want daar draait het eigenlijk allemaal om, want dat artikel heet Seasonability in the Invention of Agriculture. En de theorie van de schrijver is als volgt. Op dat moment, dat was natuurlijk, we zaten natuurlijk met een aflopende ijstijd. Op dat moment waren eigenlijk de seizoens, of de, op die momenten die hij signaleert, waarbij men besluit van jagen en verzamelen te switchen naar landbouw, op die momenten waren de verschillen tussen de verschillende seizoenen groot. Dus tussen het winterseizoen en het zomerseizoen. Denk even aan jagers en verzamelaars die natuurlijk in het zomerseizoen, niet waar, het wemelde van de konijnen en nou ja, je verzint maar wat en van de knollen. Maar in het winterseizoen was het vaak overleven geblazen. Hadden ze misschien ook wel honger. Hè? Uit botstudie blijkt dat die jagers en verzamelaars eigenlijk dat er nauwelijks sprake was van botsgroei in de wintermaanden. Dus als die verschillen groter worden tussen zomerseizoen en winterseizoen, als het dus in het winterseizoen ook moeilijker wordt om aan voedsel te komen, dan is er een reden om te switchen naar landbouw. Want dan zou je in het zomerseizoen zou je die landbouw kunnen bedrijven. Dan kun je grote voorraden opbouwen die je in het winterseizoen. Moet je weliswaar in het zomerseizoen een stuk harder werken dan de krekel met zijn viool. Maar als je hard werkt kun je voorraden aanleggen. Zodat je in het winterseizoen eigenlijk heel behoorlijk te eten hebt. En nou ja, vandaar die. En door die klimatologische omstandigheden op dat moment op die plek in het Midden-Oosten, maar later dus ook op andere plekken in de wereld, niet waar, werd die keuze voor landbouw eigenlijk een aantrekkelijke keuze, omdat je weliswaar in de zomer harder moest werken, maar in de winter in ieder geval nooit bedreigd werd door honger of zelfs, nou ja, dat je ernstig gebrek, om het zo maar te zeggen. Vandaar dus dat de titel Seasonability en dat die klimatologische omstandigheden die dus het verschil tussen zomer en winter groter hadden gemaakt, niet waar, die beslissen over dat moment. Dan moeten er nog allerlei voorwaarden vervuld worden. Je moet planten hebben die zich laten cultiveren. Die waren er bijvoorbeeld in het Midden-Oosten op hele grote schaal. Gerst en gierst en weet ik veel hoe, kikkererwten, weet ik hoe het allemaal niet eten. Die waren allemaal in principe cultiveerbaar. En bovendien had je nog handig schapen en geiten die je in principe ook kon domesticeren. Dus daar voltrekt zich die verandering die dus eigenlijk samenhangt met klimatologische ontwikkelingen aan het eind van de vorige ijstijd. En ja, wat is een heel lang artikel met allerlei statistiek erin en plaatjes en ik weet dan niet wat. Maar ik vond het, omdat je altijd, ik heb me altijd afgevraagd, is het niet typisch dat die landbouwrevolutie, dat die agrarische revolutie, dat die zich op meerdere punten heeft voorgedaan, zonder dat ze het van elkaar wisten. Het was niet zo dat ze konden bellen en zeggen van zeg, het is wel handig dat je in de zomer wat harder doorpakt en dan heb je, winters heb je ruim voldoende te eten. Omdat je begrijpt dat heb je eenmaal besloten om sedentair te leven, dus op één bepaalde plek, en daar de landbouw te gaan bedrijven, dat je, dan kan je natuurlijk al, heel gauw krijg je een irrigatieprobleem. Die rivieren stromen over in het voorjaar, geloof ik. En dan moet je, dat kan je ook organiseren. En je ziet hoe in het Midden-Oosten, vooral in het zuiden van Mesopotamië, ze zijn nu allemaal zandhopen, zal ik maar zeggen. Komt ook zo'n 5000 jaar geleden een stedelijke cultuur te ontwikkelen. Zo'n stad als Uruk. Dat is in 5000 jaar geleden is dat al een goed georganiseerde, relatief grote stad van, ik dacht, 50.000 inwoners. En dan hebben we dus een, kijk, laten we wel wezen, heel veel mensen bleven gewoon jagers en verzamelaars. Dit deed zich voor op een aantal specifieke punten. Maar het is een verandering met enorm verstrekkende gevolgen. Want bijvoorbeeld om voorraden aan te houden, hoe moet je dat bijhouden? Kijk, jagers en verzamelaars hebben, hoeven niks bij te houden. Die weten best dat Piet de laatste olifant heeft vermoord. Dus dat ontweten is wel te onthouden. Maar voorraadvorming betekent schrift. Of althans notities. Hè? Dus dat je 3 van dit en 4 van dat en 5 van zus. En, nou ja, ook daar geldt natuurlijk als je eenmaal met dat schrift gestart bent. Als je eenmaal met organisatie gestart bent. Je krijgt natuurlijk ook een maatschappelijke gelaagdheid. Hè, van lui die hard moeten werken op het veld om de gierst inderdaad omhoog te krijgen en zo. Je kunt de hele menselijke geschiedenis dus in 3 fasen onderverdelen. Namelijk de hele lange fase van jagers en verzamelaars. Die ooit begon op de Oost-Afrikaanse savanne. Dan krijg je de landbouwrevolutie, de eerste grote revolutie in menselijk gedrag. Want die leidt tot stadsvorming, tot het schrift, tot organisatie van tal van dingen is noodzakelijk, wil je een agrarische revolutie op de been houden. En niet, dan heb je, dan kun je nog slash and burn doen, dus dat je de ene jaar doe je het op één plek en de volgende jaar doe je het op een andere plek. Er zijn allerlei varianten mogelijk. Maar landbouw vraagt organisatie. Nou, dat hebben we een hele tijd gedaan. Landbouwers overigens waren ook wel wat kleiner dan jagers en verzamelaars. Jagers en verzamelaars waren, weet je wat wij ook zijn, 1,80 meter, de vrouwen waarschijnlijk iets kleiner. Maar die landbouwers moesten hard werken, die hadden ook allerlei slijtage op de botten, maar ze hadden 's winters geen honger meer. En tenslotte komt er een derde revolutie. En dat is natuurlijk de industriële revolutie. Daar zijn we nog volop mee bezig. Die is nog volop gaande. We hebben geen idee wat we nog allemaal kunnen uitvinden in de komende tijden. Dus we hebben jagers, verzamelaars, landbouw en dan industrie. Allemaal onze, want dat moet je natuurlijk beseffen. Dat bijvoorbeeld, ik zou maar zeggen, neushoorns of olifanten. Olifanten zijn vrij slim. Maar je hebt nooit gehoord van olifanten die met landbouw begonnen zijn. Hè? Dan een tuintje aanleggen. Nou, niet. Nee, bij de mens is wel een ongelooflijk inventief zoogdier. Dat moet je er wel even bij zeggen. Want iemand moet op het idee komen. Je moet die planten verzamelen. Je moet ook een idee hebben dat je daar iets mee kunt. Nou ja, kortom, de agrarische revolutie. Je moet ook niet je de agrarische revolutie voorstellen als een fenomeen. Dat je zegt dat je in het weekend vergadert en dat je maandag begint. Zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Het is een proces wat duizenden jaren geduurd heeft. Op de ene plek anders diep dan op de andere plek. Maar feit is dat onafhankelijk van elkaar, ook als het op één plek niet was begonnen, was er toch elders een agrarische revolutie geweest. Dus ze hebben het in China op eigen kracht gedaan, het Midden-Oosten op eigen kracht gedaan.
Maar de echte verklaring ontbreekt daarvoor. Waarom dat dus toch op iedere plek, waarom het niet ergens niet gebeurd is?
Ik denk dat het in simpelweg niet gebeurd is daar waar de verschillen, want dat is de hele hypothese van het artikel, de verschillen tussen zomer- en winterboeten vrij groot zijn. Zijn er bijvoorbeeld geen verschillen tussen zomer en winter, bijvoorbeeld in de tropen, dan zal nog deze switch niet voordoen in principe.
Ja. Maar mensen hebben dus onafhankelijk van elkaar dezelfde ideeën gehad. En dat is natuurlijk wel verwonderlijk.
Ja, dat ze daar zijn over na zijn gaan denken. Wat zouden we nou kunnen doen omdat we geen honger hebben in de winter?
En er zijn geen andere ideeën uitgekomen. Allemaal dezelfde ideeën dus.
Ja, dat hangt samen met het plantenbestand ter plekke. En ook met name ze zaten vooral in Zuid-Amerika en Midden-Amerika met het probleem dat ze veel minder leuk te domesticeren dieren hadden. Want je had daar geen geiten en schapen, behalve die lama's, maar dat zijn bekende zenuwleiers. En die alpaca's, dat zijn nog veel grotere zenuwleiers. Dus dat was het. Nou ja, en hier had je van alles, runderen en nou ja, het is met, nou ja, het, op zichzelf, dat is dan weer dat zijn die boeken van, hoe heet die, Guns, Germs and Steel. Dat natuurlijk de grote landmassa's en in dit geval dus de agrarische revolutie in het Midden-Oosten ook in de tijd eigenlijk een voorsprong gaf op allerlei andere centra waar dat ook wel gebeurd is. Maar later en vaak ook iets minder, in een iets minder hoog tempo.
Ja.
Maar goed, als je naar die Maya's kijkt en die Maya-steden, nou ja, dat was niet zo Al heb je daar wel dat het af en toe dat het hele systeem instortte. Ja, wie weet, zou ons ook nog kunnen overkomen. Ik denk niet dat het gebeurt, maar goed. Het was een immense stap. Nogmaals, dat duurde duizenden jaren voordat ze dat allemaal op de rails hadden. Maar het was daarom heet het ook een revolutie. Al weet je dat het woord revolutie betekent dat er iets, dat je teruggaat naar een oude toestand, gek genoeg. Maar wij hebben dat zo, eigenlijk hebben wij het geïnterpreteerd als dat je naar een nieuwe toestand toe gaat. Dat is de agrarische neolithische revolutie. En ik vond het een ontzettend leuk stuk, omdat het uitlegt dat seizoensverschil, dat een enorme impact heeft. Als die seizoenen er niet zijn, als je altijd ruim voldoende te eten hebt, dan speelt het hele probleem niet gewoon. Hè? Zoals in het paradijs. Ja, je moest altijd van die appel af moeten blijven, maar goed, dat was altijd. Gaat heen in, en wat is het ook weer? In het zweet uws aanschijns. Want dat is wel een punt, dat je als landbouwer te hard gewerkt moet worden. Ja, ook in de industriële samenleving eigenlijk aanvankelijk ook heel hard. En waren de omstandigheden ongelooflijk beroerd in de vroege industriële revolutie. Maar in een land met een volwassen, moderne, innovatieve economie. Nou, daar ben je er toch met, wat zullen we zeggen, 32 uur werken per week ben je er wel uit, toch? Dat moet kunnen. Moet je denken, joh, dat je doe je 4 dagen, 8 uur en klaar is Kees. Heb je 3 dagen vrij. Dat is paradijselijk gewoon. Als je althans klote werk hebt, anders maakt het je niet uit en dan werk je liever door natuurlijk. Dus ik vond dat een mooi artikel. Ik weet niet of het is, ik zou natuurlijk nog moeten toetsen. In andere, want daar zal ongetwijfeld kritiek op komen, want zo werkt de wetenschap.
Kunnen we het ergens nalezen? Waar staat het?
Ja, zeker. Waar stond het ook weer? Het hele seasonability in the invention of agriculture. En de auteur heet, had ik opgeschreven de auteur, dus kon ik het niet onthouden. De auteur heet Andrea Matranga. Matranga. Ik waarschuw even, het is een echt wetenschappelijk artikel. Dus het is niet dat je denkt, oh wat lollig, hè? Het columnpje, leuk ideetje. Nee, het is met statistiek en cijfertjes en van alles erop en dran. Dus daarvoor moet ik even waarschuwen, maar ik vond het een ontzettend leuk stuk. Ik ben benieuwd, misschien hebben wij mensen die zich ook met het Neolithicum bezighouden in de Zouden die ook luisteren of niet?
Dat denk ik wel, ja. Dat horen we vanzelf.
Archeologen, in feite. Maar ja, zodra je het schrift hebt, als je eenmaal het schrift hebt, dan kun je ook je ideeën bewaren. Dan kun je ideeën verspreiden. Dat is natuurlijk je hebt het schrift nodig om een complexe cultuur te organiseren. Anders gaat het niet. Hoewel ik begreep dat ook de kennis van het schrift tegenwoordig ook langzaam weg hebt. langs het iPadje. We zullen zien.
Dit was onderwerp 1. Je had nog een tweede onderwerp, zei je.
Ja, ik had nog een tweede onderwerp. Dat heet, dat is een boekje, niet zo'n heel dik boek. En dat heet Grootmacht Europa. En is geschreven door een Belg die Mark de Vos heet. Daar ben ik halverwege. En ja, dat is een heel merkwaardig boek in allerlei opzichten. Even merkwaardig als de hele Europese Unie is. Want ja, de Unie is natuurlijk ooit georganiseerd om een gemeenschappelijke markt te kunnen creëren. Daar gaat het allemaal om. Maar natuurlijk in de loop van de creatie van die gemeenschappelijke markt, ook al schrijft die auteur Mark de Vos daar niet over, maar in de loop van de creatie van die gemeenschappelijke markt bleek natuurlijk al snel dat je allerlei andere dingen ook zodanig moet organiseren dat die gemeenschappelijke markt ook kan werken. Ja, je moet voorschriften hebben, er moet een organisatie zijn. Je moet dat acquis denken, daar moeten allerlei regels moeten er worden georganiseerd om te zorgen dat je een markt hebt. En die hebben we in feite gecreëerd. Al zijn er natuurlijk nog zo'n wat kleine prijsverschillen her en der zijn. Maar de kans dat je je televisie in Roemenië voor 10 keer zoveel kunt verkopen als in Nederland. Ik heb trouwens een nieuwe televisie. Het is wel, ik ga geen merken noemen. En ik dacht aan de eerste televisie die wij gekocht hebben. Een zwart-wit televisietje. Ja, dames en heren, ik wijs het even aan. Het was zo'n...
30 centimeter ongeveer.
Ja, een zwart-wit dingetje. En al heel snel had mijn zoon, die toen 2 was of 3 of zo, die had de zaak gemold zodat de volumeknop niet meer bediend kon worden. Dus het was echt wel behelpen. Je moest ook vaak de antenne vasthouden om een beetje een scherp beeld te krijgen. En ik moest toch, en die hadden we bovendien gekocht voor 300 gulden. Met korting bij het NVV. Die had een soort, die leverde ook goederen aan de leden. En toen moest ik denken aan dat prutstelevisietje. En dit fenomenaal, het is een OLED-tv. Het is fantastisch werk. Vooral ook de menselijke huid wordt zo geweldig goed weergegeven. Dat ik eigenlijk vond dat de nieuwslezers, die kunnen wel een iets terughoudende visagie gebruiken, zou ik zeggen. Maar dat dit mogelijk is, dat dit nog in mijn leven gerealiseerd is, dat je in je huiskamer een scherm hebt waar de hele godganse wereld, goed en kwaad, mooi en lelijk, interessant en strontvervelend, nietwaar, in topkleuren tevoorschijn komen, dat is toch iets ongelooflijks, vind ik althans.
Maar je vorige tv was stuk?
Ja, die vorige tv, nogmaals, ik ga geen merken noemen. Overigens hadden we die zeker al wel 10 of 15 jaar, weet ik veel hoe lang. Maar die had eerst kreeg die 1 zon in het scherm.
Oh, dat heb je verteld, ja.
En toen kwamen er 2 zonnen in het scherm. Ja. Toen kwamen er 3 zonnen in het scherm. En toen, tenslotte, waren er 4 zonnen in het scherm.
Dus je kon eigenlijk helemaal niks meer zien.
Dus ik had al tegen mijn vrouw gezegd, toen voor tijd dat we een nieuwe tv kopen. Maar mijn vrouw zei altijd, dat kan me niks schelen, die zonnen. He? Cool cares. Dat er 4 zonnen zijn. Ja, ik ben eraan gewend. Je weet dat heel veel mensen heel lang naar hele slechte tv's kijken, omdat je eraan gewend bent. Wij hadden in het studentenhuis hadden wij 2 televisies. 1 die gaf beeld, 1 gaf geluid. En die beeldtelevisie hadden ze allebei gekocht voor, ik geloof, 5 gulden op de markt. En op die beeldtelevisie, die rekte het hoofd eruit. Dus dat beeld was eigenlijk niet in orde. Daar waren we zo aan gewend dat als je naar een normale tv keek, dan denk je, wat een raar, ziet dat er raar uit.
Ja, ja, ja.
De mens went echt aan alles. Het is ongelooflijk. Dus ja, dat was wel goedkoop tv kijken trouwens. Maar dit is echt ongelooflijk. Ik weet wel dat je voor het eerst las, ja, komen de tv's, dat zijn platte schermen, die kun je aan de muur hangen. Dan staat die van ons, die hangt helemaal niet aan de muur, maar goed, die staat gewoon op een tafeltje. Maar ja, het zou kunnen. Het is dat het kan, dat het technisch gerealiseerd is, dat is iets geweldigs. Ik zwijg nog van al die andere wonderbare dingen. Hè. Denk eens aan auto's die gewoon starten 's ochtends. Dat is natuurlijk al een technische vordering van optima forma. Maar goed, hoe kwam ik hierop?
Oh, je ging het 2e onderwerp introduceren, wat je ook had voorbereid voor vandaag.
Ja, dat was, Europa. Grootmacht Europa. En ik was bezig om uit te leggen dat als je een gemeenschappelijke markt organiseert, dat al heel snel allerlei rare eisen stelt waar je aan moet voldoen. Waardoor dat eigenlijk al heel snel een complexe vorm van organisatie wordt, waarbij men gedwongen is om de gemeenschappelijke markt daadwerkelijk in de lucht te houden. Niet waar, om een reekse van voorschriften te verzinnen en nou ja, om dat zo goed mogelijk te organiseren. Maar goed, de stelling van de auteur is natuurlijk, dat is helemaal niet verrassend, want dat is natuurlijk de stelling die velen er op dit moment op nahouden, dat eigenlijk de periode van de Europese Unie als gemeenschappelijke markt voorbij is en dat de gemeenschappelijke markt moet worden omgevormd tot een staatsmacht, tot in feite een staat. Niet de bekende superstaat van de populisten in Brussel, maar in feite toch wel iets wat meer in de buurt komt van een traditionele natie. En de vergelijking met de Verenigde Staten ligt natuurlijk voor de hand. Ik weet niet of hij er ook op wijst, en dat zou ook wel heel nuttig zijn als wij dat iets beter zouden weten, hoe groot eigenlijk de verschillen zijn tussen de Amerikaanse staten. Ja, die hebben 1 gemeenschappelijk regeringscentrum, maar de verschillen tussen de staten zijn enorm. zowel in economisch als in sociaal, als in vrijwel elk denkbaar opzicht. Dus hij zegt eigenlijk, hij schrijft eigenlijk, nogmaals, ik ben pas halverwege, we moeten eigenlijk de stap zetten naar een Europa wat een nog sterkere federale constructie heeft. De wereld is veranderd. We hebben een fase achter de rug van globalisering. Die globalisering die wordt ondertussen op een aantal punten wordt die afgebroken. De competitie tussen de verschillende machten in de wereld is toegenomen. Denk aan de relatie tussen de Verenigde Staten en China. Waarbij hij natuurlijk zegt, dat betekent dat ook voor Europa geldt. Wij zijn wel weliswaar de grootste markt, maar wij zijn in onvoldoende mate een organisatie die ook macht naar buiten kan projecteren. Dat vindt toch tegenwoordig vrijwel elk verstandig mens. Hij geeft een reeks van voorbeelden dat eigenlijk Europa al stappen gezet heeft in die richting. Maar is van mening dat dat nog veel verder moet gaan. En het natuurlijk tenslotte ook moet leiden tot een zelfstandige Europese militaire macht. Die eigenlijk een soort tweeling zou kunnen vormen met de NATO. Het is niet zo dat de NATO weg moet of zo. Het probleem van dat hele boek is eigenlijk dat je zegt, ja, dat zou wel verstandig zijn allemaal. Het probleem van Europa is inderdaad dat wij militair eigenlijk niks kunnen. Dat we nu allemaal niet waar in onze broek doen van angst dat in Amerika een gek wordt gekozen. Die zal zeggen, ja, Europa, dat bedrijf, de vorige keer zei Trump dat Europa in feite economisch een vijand van de Verenigde Staten was. Dus ja, je weet niet wat ons te wachten staat. En dan zouden wij natuurlijk moeten sturen op een gemeenschappelijk militair beleid. En de vraag is hoe we dat het beste zouden kunnen doen. Maar goed, er zijn dus al plannen, Europese plannen, om bijvoorbeeld de militaire industrie in Europa, om die eens flink te prikkelen, op weg te helpen, zodat wij een zelfstandig militaire industrie zouden kunnen ontwikkelen. Kijk, de fabrikage technische mogelijkheden hebben we ruimschoots. In allerlei opzichten hebben we het geld ook ruimschoots, dus het kan. De vraag is natuurlijk in hoeverre landen als Frankrijk en Duitsland mee zullen willen werken aan zo'n federale constructie. Maar goed, Macron heeft laatst fors uitgepakt dat we toch dat de weg is die Europa moet gaan. De Fransen hebben dat altijd gevonden, natuurlijk ook omdat ze vinden dat zij dan leiding moeten geven aan Europa als grootmacht. Dus niet als een gemeenschappelijke markt, maar als een grootmacht. Als een natie, zeg maar, naast de twee andere grote spelers op het wereldtoneel, China en de Verenigde Staten. Waarbij ik natuurlijk als typische democratische idealist steeds de gedachte heb, hoe we het ook wenden of keren, China is als voorbeeld buitengewoon onaantrekkelijk. Ik sla Rusland sowieso over, omdat het niet hoort tot de grote spelers op het wereldtoneel. Maar China is niet aantrekkelijk. Terwijl de Verenigde Staten zijn maar half aantrekkelijk. Die zijn eigenlijk bezig om zichzelf zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Dat zal denk ik zelf een voorbijgaande fase zijn. Maar dat kan best nog wel jaren en jaren duren voordat ze van het spook van Trump genezen zijn. Niet waar, het is toch in allerlei opzichten natuurlijk een gevaarlijke ziekte, zou je kunnen zeggen. Al moet je uitkijken met de ziektemetafoor, dat is duidelijk. Ik weet niet precies wat voor andere metafoor je dan zou moeten gebruiken. Het interessante is eigenlijk dat van die drie grote spelers op het wereldtoneel in allerlei opzichten de Europese Unie de meest interessante speler is. Omdat het geen dictatuur is. Het is een beetje een vrij los verband van samenwerkende staten. En in die zin is de Europese Unie een oplossing voor een gigantisch probleem wat eigenlijk ontstaan is met de moderne natiestaat. Wanneer kunnen we die laten ontstaan? Voor het gemak zeggen we even vanaf 1500 ongeveer. Omdat de natiestaat, zoals die zich ontwikkeld heeft, zeker ook in het industriële tijdperk, is een zegen. Want je hoort ergens bij. De meeste natiestaten hebben een sociaal systeem. Ze laten hun bevolking liefst niet verhongeren. Je hebt ook hele onaangename natiestaten, maar Ik denk even aan de natiestaten die onderdeel vormen van de Europese Unie. En tegelijkertijd, dus de natiestaat is een zegen als organisatorisch principe. En tegelijkertijd is het een geesel. Want het zijn nou juist natiestaten die sinds de 19e eeuw voortdurend met elkaar oorlog hebben gevoerd. Sterker nog, we hebben nu twee natiestaten, namelijk de Verenigde Staten en China, die voortdurend in feite een mijns inziens totaal onverantwoordelijke discussie voeren over de mogelijkheid van een oorlog, dat de een streeft naar de wereldmacht en dat de ander probeert vooral de Amerikanen van de wereldmacht te ontdoen. Naar mijn idee allemaal volstrekt geschifte ideeën. China kan best streven naar de wereldmacht. Ik kan je nu reeds aankondigen dat dat dus geen groot succes gaat worden. Onder andere omdat China zo'n ontzettend onaantrekkelijk land is. Dus qua soft power stelt China geen reet voor. Wie wil er nou naar China emigreren? Geen kip. Terwijl er, zoals we allemaal weten, ontzettend veel mensen naar de Europese Unie willen emigreren. Dat is, en ook naar de Verenigde Staten natuurlijk. Dat moeten we er wel direct bij zeggen. Maar ik vind de discussie die de Verenigde Staten voeren samen met China. Zijn er allemaal pakjes voor mij? Nee, jammer nog voor de buren.
Oh. Ja, maar ik weet niet of hij misschien nog terugkomt met pakjes.
Ja, het zou kunnen. Dat is wel meegenomen.
Heb je iets besteld?
Nee. Ik zou niet weten wat het zou moeten zijn. Maar ik hoor tot die kinderlijke mensen van die het een enorm genoegen vinden dat je dan weer zo'n pakje krijgt wat je natuurlijk gewoon zelf besteld hebt.
Wat je vergeten bent dat je het besteld
hebt. Ja, dat komt bij mij wel eens voor. Ja, ik bestel bij Amazon wel eens boeken. Ja, sorry mensen dat Amazon zijn oplichters en uitzuigers. Ik weet het allemaal, maar toch. Ik ben er nou eenmaal aan gewend geraakt. En dan bestel ik een boek voordat het gepubliceerd is. En het wordt je automatisch digitaal toegezonden. En dan ben je, dat is waar ook. Dat heb ik 3 maanden geleden al besteld. Wat leuk dat ik dat nu kan gaan lezen. Ja, even kijken. Grootmachten, ja, de grootmachten. Nee, China kan streven naar wereldmacht tot zijn onzwegen. En ongetwijfeld, het is natuurlijk toch qua productie, is het wel de grootste van de grote. Maar dat wil niet zeggen dat ze de wereldmacht zouden kunnen monopoliseren. Dat is een hele naïeve gedachte. Uiteindelijk is ook de Chinese economie maar 16% van de totale wereldeconomie. Alliantietechnisch stelt China echt geen reet voor. Voor zover ze allianties hebben, is het allemaal omkoperij in zekere zin. Amerika bijvoorbeeld heeft een zeer omvangrijk alliantiesysteem, wat deels gericht is tegen China, dat moeten we daarbij zeggen. Maar ik moet zeggen dat ik heb gepraat over oorlog tussen China en de Verenigde Staten, waar beide partijen zich schuldig gaan maken, echt totaal onverantwoordelijk vind. Wat stellen zij zich daarbij voor? Een nucleaire oorlog met honderden miljoenen slachtoffers, waarbij de wereldeconomie misschien blijvend, maar in ieder geval voor een kwart eeuw zwaar beschadigd wordt. Wat is dat voor totaal onverantwoordelijke retoriek? Ik vind dat volstrekt onverklaarbaar. Het is ook van een infantilisme, zowel van de Chinezen als van de Amerikanen. He? De wereld is echt, ik zweer het je, groot genoeg voor beide klootzakken, om het maar even zo te formuleren. Ik vind het onbegrijpelijk. Maar het is in Amerika heel normaal om over de mogelijkheid van een oorlog met China te praten. Ik begrijp daar niets van. Nogmaals, het is nergens goed voor. Ja. Had ik gevonden dat die chipmachines best aan China mogen worden geleverd? Ja. De Chinezen zullen toch vroeg of laat zelf ook van die machines bouwen. Ja. En dan heb je niet de kans gehad om onze machines vast voor een fors bedrag lekker te verkopen natuurlijk. Ja. Nogmaals, ze zullen je vanzelf inhalen. Ja. Daarvoor hebben ze potentie genoeg, technologisch en menselijk gesproken. Maar goed, dit tussen haakjes, maar nu grootmacht Europa. Want wij zijn een oplossing voor het natieprobleem. Want je kunt als natie onderdeel vormen van de EU, van een groter geheel. Het is eigenlijk een federale constructie à la de Verenigde Staten, waarbij de verschillende staten eigenlijk iets meer macht hebben dan de staten in de Verenigde Staten hebben. Daar komt het eigenlijk een grote trek op neer. En ik denk dat het een enorm interessante oplossing. De EU is een oplossing voor een enorm probleem, wat dus al bijna twee eeuwen bestaat, namelijk die rare sentimenten die gewekt worden door de nazistaat. Dat mensen zijn bereid om te sterven voor de nazistaat. Nou moet ik je zeggen, ben ik bereid om te sterven voor Nederland? Nou, niet voor het huidige Nederland, laat ik er dan dat van zeggen. Niet voor het huidige Nederland. Dat heeft mij toch wel een beetje teleurgesteld eigenlijk.
Maar Nederlanden uit het verleden, zou je daarvoor bereid zijn te sterven?
Nou, liever ook niet. Ik zou liever afwachten. Ik zou zeggen, vermijd in principe elk militair conflict indien mogelijk. Ik geef toe dat je... Nou ja, Macron heeft gezegd dat hij in principe dat we bereid moeten zijn, al was het nog slechter aan in Oekraïne, om daar eigenlijk de Europese vrijheid te verdedigen. En dat kan ik wel. Ik kan dit ook makkelijk zeggen natuurlijk, omdat de kans dat een 80-jarige die nog niet zo geweldig meer ter been is, zal worden gemobiliseerd voor een artilleriepost in oostelijke Oekraïne, die lijkt me niet zo groot eerlijk gezegd. Dus dat moeten we maar even. Het is ook niet direct aan de orde. Maar nogmaals, van de drie grote op het wereldtoneel vind ik de EU verreweg de interessantste. Ik geef toe, militair ook de zwakste, maar daar kunnen we iets aan doen. Kunnen we organiseren als we dat per se willen. En daarvoor is natuurlijk, hoe gek het ook klinkt, een enorme stimulans is Poetin zelf geweest om ons als het ware uit onze winterslaap, of hoe je het zou moeten noemen, uit onze fijne toestand van freeriding op het Amerikaanse systeem te wekken. Dat werd tijd, dat heb ik altijd gevonden, dat tijd werd. Je kunt niet, zeg maar 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog nog steeds volledig afhankelijk zijn van het Amerikaanse militaire systeem. Dat is natuurlijk een beetje onzin. Dus daar moeten we iets aan doen. Nou, nogmaals, we hebben het geld, we hebben in principe de organisatie. Maar je voelt al wie dit helemaal niet willen, nietwaar. Dat zijn de Orbans van deze wereld, die zien dat als een aantasting van. Ja, wat ik helemaal niet begrijp van de Orbans en de, nou ja, al die andere lui, dat ze dus iets in Poetin zien, daar begrijp ik echt helemaal niets van. Rusland heeft niets, maar dan ook helemaal niets wat aantrekkelijk is. Het is geen succesvolle economie. Het is qua soft power, stelt het niets voor. Alle Russen die iets kunnen en die niet helemaal gek zijn, zijn al lang geëmigreerd of hebben plannen om zulks te doen. Dus ja, het blijft een raadsel. Wat is dat? Of zijn ze alleen maar geïnteresseerd in Poetin om een soort tegenpool te hebben om het lastige jongetje van de klas te spelen? En dan gaat Xi ook nog op bezoek in Servië notabene en in Hongarije. Ja, dat is ook. We hadden groot vertrouwen in China. Maar dat is echt totaal verdwenen. Echt totaal.
Wanneer was dat dan?
Nou, zeg maar, dat is vrij geestig. Kijk, eerst hadden we niet in de gaten wat er in China gebeurde. Mao gaat dood in 76. Dan duurt het een jaar of twee voordat die opvolger van Mao deels weggewerkt is. En Deng Xiaoping aan de macht komt. En dan beginnen ze natuurlijk met dat industriële expansiebeleid en die vrije zones die uiteindelijk van China een groot producent gemaakt hebben. Vergeet niet dat China groot geworden is met foreign investment. Niet de eigen Chinese industrie, zeker toen, stelde niet zo verschrikkelijk veel voor. Was sterk verouderd, slecht georganiseerd enzovoort. Het is foreign investment heeft China in staat gesteld om die enorme sprong te maken in relatief korte tijd. En wij vonden het hartstikke leuk en we dachten ook van wat we altijd weer denken in het Westen. Het is ook een beetje illusiepolitiek natuurlijk van nou ja, als ze nou industrieel succesvol worden en ze worden rijker, dan worden ze net als wij. Vinden ze ook een Mickey Mouse leuk en gaan ze naar Hollywood films kijken. Ze willen allemaal een fijne auto rijden met een radio en Paradise by the Dashboard Light, dat willen we allemaal eigenlijk wel. En nou ja, dat heeft zeker geduurd. En bovendien leek dat in China ook te gebeuren. Deng Xiaoping was een verstandig mens. Er was toen een systeem van geregelde opvolging. Nou ja, wanneer komt Xi aan de macht? Dat is 2013. Nou ja, en sinds die tijd gaat het de verkeerde kant op. Die heeft natuurlijk vrij snel met zijn tegenstanders afgerekend. Door het over corruptie te hebben, terwijl hij zelf daar volgens mij ook een onderdeel van was. En ja, heeft zich in toenemende mate ontwikkeld tot een onaangename dictator. En het systeem verder vooral ook technologisch uitgebreid, zodat je daar ook zo'n beetje de hele dag in een snotje wordt gehouden. Hè? Om iets verkeerd te doen. Hè? Laat staan dat je met z'n tweeën in een autootje een podcast zit te maken. Nou ja, echt in no time, nietwaar, verschijnt er een overvalwagen en word je afgevoerd naar een detentiekamp. Hè? Ja, misschien ben ik naïef. Ik sluit het niet uit. Maar ik hou het erop dat het Westen juist in zijn unieke zooi eigenlijk veruit superieur is aan landen als Rusland of China. Zo, wat hebben ze er nou van terechtgebracht? Nogmaals, Rusland heeft die sprong gemaakt met foreign investment. Als ze dat afknijpen, dan weet ik ook niet. Nou ja.
Meer achtergronden over grootmacht Europa vind je in onze WhatsApp-groep. De link staat in de show notes.
De wereld is echt, ik zweer het je, groot genoeg voor beide klootzakken.
Wil je geen enkele aflevering missen? Klik dan nu op volg in je podcast-app.
9 november 1989 wordt duidelijk dat het klaar is met de Sovjet-Unie.
Luister nu de live podcast terug over Europa na de Tweede Wereldoorlog.
Wat we toen natuurlijk eigenlijk niet gezien hebben, is dat het niet onwaarschijnlijk was dat na een periode van verwarring dat zich in de voormalige Sovjet-Unie, zeg maar, in de grootste republiek van de Sovjet-Unie, namelijk Rusland, een soort van revanchisme zou ontwikkelen.
De link naar de 2 uur durende live podcast vind je in de show notes.
Poetin heeft ook wel eens gezegd: de grootste.
En Nederlanders slapen steeds onrustiger. Dat heeft grote gevolgen op hun werk, maar ook in hun relatie met geliefden. In Sea Level leer je hoe je beter slaapt. Luister de podcast via de link in de show notes.